Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We willen nu deze reformatieherdenking beginnen met elkaar te zingen, Psalm 32, daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Psalm 32, vers 1. We lezen nu een gedeelte uit Gods heilig woord, uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 15 tot en met het einde. Wij noemden nu Galaten 2 vanaf vers 15 tot het einde. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover dit schriftgedeelte. Zoeken we nu Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heere God des hemels en der aarde, u brengt ons deze avond hier samen in het kerkgebouw van de christelijk gereformeerde gemeente hier, om met drie gemeenten het reformatiefeit te gedenken. U bracht ruim 500 jaar geleden het woord weer op de kansel, met de boodschap dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven. En Heere, daar willen wij vanavond bij stilstaan. En wij willen uw naam ootmoedig dankzeggen, dat er ruim 500 jaar zo dat woord weer op de kansel mag liggen. En dat dat woord verkondigd mag worden. En ook in onze tijd, met alle onrust die er is in deze wereld, dat woord nog in vrijheid gelezen mag worden, verkondigd mag worden. Heere, wat bent u dan onbegrijpelijk goed voor ons nietige, zondige mensenkinderen, die niet meer hebben verdiend dan al die mensen in andere landen waar vervolging is, waar verdrukking is, waar het verboden is om uw woord te lezen en om over uw woord te spreken. Heere, wat maakt u dan onderscheid met al die anderen? En wat zal het dan zijn als we op zulke zaligheid geen acht zullen geven, maar die boodschap van vrije genade naast ons neer zullen leggen? Heere, u weet wie we zijn in de verschillende gemeenten waarmee we vanavond samen zijn en waar ook thuis meegeluisterd wordt. Heere, wilt u ons de ogen openen voor wat het zal zijn als we op die zaligheid geen acht geven? Maar zou u ook willen tonen, Heere, als wij nog altijd proberen om door de werken der wet met u verzoend te worden, zou u ons dan de ogen willen openen dat een afgesloten weg is, dat een heilloze weg is, een doodlopende weg, dat niemand meer door zijn doen en laten, door de werken der wet, met u verzoend kan worden? Heere, leert u het ons, wil ons daarvan overtuigen, en dat wij daarin vast zouden lopen en aan het einde van de wet zouden komen. Want u zegt het in uw woord, het einde van de wet is Christus. En dat hij onder de wet is gekomen om degenen die onder de wet zijn te verlossen. Heere, wat zou het een wonder zijn als we daar deelgenoot van mogen worden, vast mogen lopen, sterven mogen aan de wet, om nu hem die onder de wet is gekomen, die ons vlees heeft aangenomen, die volkomen gehoorzaam geweest is tot in de bittere dood van het kruis, om nu de gerechtigheid te worden voor verloren zondaren. Heere, mogen we hem leren kennen. Wilt u plaats maken voor hem in ons leven? En dat we buiten hem niet meer kunnen leven. Dat hij noodzakelijk wordt. En dat hij beminnelijk wordt. En gepast. Heere, wilt u daartoe in ons midden werken. Ook vanavond. U weet, Heere, wie we zijn. U weet hoe onze gang is door het leven. Leert u het ons. En bekeert u ons. En trek ons uit de macht en de kracht van de zonde, van de wereld, van de duisternis. En wil u ons brengen onder de banier van koning Jezus, die gezegd heeft: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heere, wat zou het een wonder zijn als we dat mogen leren kennen. En wil u daartoe werken in de harten van onze kinderen, van de drie gemeenten. In de harten van onze jongeren en ouderen. En niet alleen van de drie gemeenten waarmee we deze reformatieherdenking houden, maar ook de andere kerken die er zijn. Heere, wilt u wonen en werken in de gemeente van Barendrecht. En wilt u uw heil doen zien. Uw genade verheerlijken. U wordt toch van het geven niet minder, Heer. En van het inhouden niet meer. Zou u dan tot de roem van uw genade in ons land, onder ons volk, ook hier in Barendrecht willen wonen en willen werken en dat evangelie van vrije genade willen verheerlijken in zondaarsharten. Heer, u weet ook hoe we vanavond hier in de kerk zitten en wat we mee hebben genomen. Aan persoonlijke zorgen, moeite en verdriet. En misschien wel thuis meeluisteren met een kruis van moeite en zorg. Heere, wilt u al die moeite en al dat verdriet gebruiken als een middel in uw hand om ons ermee aan u te verbinden. En als u het gebruikt om ons te brengen bij die ene naam onder de hemel gegeven, bij die ene persoon, uw geliefde zoon, om nu in hem te mogen leven en ook te kunnen sterven, dan gaat het toch goed. Heere, mag dat de opbrengst zijn. Zie een gunst, Heer, op ons van boven. Bewijs ons uw genade. Gedenk de broeders in de bediening, Heere, wilt u hun werk bekronen met uw zegen. Ook de ambtsbroeders, met al het werk wat op hun schouders legt, Heere, wilt u geven dat dat alles mag zijn tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En geeft u deze avond ook wat nodig is in het spreken, in het luisteren. En dat ook deze avond mag strekken tot eer en verheerlijking van uw grote, naar waarde nooit genoeg, volprezen naam. Wij bidden het u om hem die dat verdiend heeft en die aan uw rechterhand is en die voor zijn kerk bidt en die u altijd hoort, om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 35, de versen 11 en 13. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming, mijn God, betoon mij uw ontferming. En wat er verder volgt, Psalm 35, vers 11 en 13. En straks bij de uitgang is er één collecte die bedoeld is voor de Spaans-evangelische zending. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen deze avond een gedeelte overdenken wat we met elkaar hebben gelezen uit Gods woord. En daarvan in het bijzonder vers 16 uit Galaten 2. We noemden in Galaten 2 vers 16 waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij schrijven eronder de noodzakelijke gerechtigheid. De noodzakelijke gerechtigheid. We verdelen deze tekst in drie gedachten. In de eerste plaats gaat het over strafvorderende gerechtigheid. Vervolgens verzoenende gerechtigheid. En tenslotte geloofsgerechtigheid. Dus noodzakelijke gerechtigheid. Eerst strafvorderende gerechtigheid, zoals God gerechtigheid eist door het leven naar de wet. Vervolgens verzoenende gerechtigheid, zoals Christus verzoening eist op grond van zijn gerechtigheid. En tenslotte geloofsgerechtigheid, zoals de Heilige Geest die uit Christus neemt en verloren zondaren schenkt. 31 oktober is de gedenkdag voor de reformatie. Zo zijn wij dat gewoon. Al meer dan 500 jaar mag dat woord weer op de kansel liggen. Niet de mens met wat hij doet en met wat hij laat, maar de boodschap van vrije genade. Jezus Christus en dien gekruisigd. Bijzonder. En ik hoop dat u en dat jullie, jongelui, jongens en meisjes, dat je dat ook bijzonder vindt. We zijn er min of meer gewoon aan geraakt, omdat we elke zondag naar de kerk toe kunnen. En we kunnen in vrijheid kunnen we het woord lezen. Maar dat is helemaal niet gewoon. Dat is bijzonder. En dan moet dat woord ook kracht gaan doen in uw, jou en in mijn leven. Wij moeten verloren zondaar worden voor God. En als verloren zondaren door het geloof bij die ene persoon, die ene naam, bij die ene gerechtigheid terechtkomen. Die redt van de dood. In de tijd van Luther, zo'n 500 jaar geleden, was er veel meer godsbesef, veel meer besef van eeuwigheid en van oordeel dan er vandaag is. Dat werd ook nog eens gevoed door het feit dat veel mensen al jong stierven. Als er in gezinnen kinderen werden geboren, dan stierf er bijna in elk gezin wel een kind of soms meerdere kinderen. En de gemiddelde leeftijd was zo'n 35 jaar oud. Dus men leefde dichter bij de dood, dichter bij de ernst van het leven en het sterven. En de kerkmensen, die werden als slaven voortgedreven om hun gerechtigheid te verdienen. Door de Romeinse kerk. Als u nu maar voldoende offerde en voldoende betaalde aan de kerk. En als u nu maar voldoende werkzaamheden verrichtte en je gebeden opzegde en voldoende biechtte en voldoende enzovoort. En desnoods kon je ook nog een aflaat, een papiertje kopen van Tetzel, waarmee je gerechtigheid kopen kon. Wat een duisternis met betrekking tot het evangelie. Ontzettend. En dat werken en dat bezig zijn om jezelf de hemel in te werken, om gerechtigheid te verdienen, dat was eigenlijk niet anders dan het Joodse fariseïsme. Of datgene wat Pelagius leerde in de tijd van Augustinus. En daar is een mens gevoelig voor, als je er wat voor kan doen. Eigenlijk is dat proberen om het gebroken werkverbond weer te helen. En door dat gebroken werkverbond, door Adam en Eva gebroken, door ongehoorzaamheid te herstellen. En om weer bezig te gaan door je doen en door je laten om met God in een rechte verhouding te komen. De mens, u, jij en ik vandaag ook, zijn daartoe geneigd. En u, jij en ik, wij moeten met Luther leren dat wat wij doen en laten ons nergens brengt. Ons alleen maar meer schuldenaar voor God maakt. En Maarten Luther heeft dat beleefd. Hij heeft dat ervaren. En de onrust bij alles wat hij deed werd steeds groter. En het werd waar en het is nog steeds waar wat Augustinus eens zei. Onrustig is het hart totdat het rust vindt in God. Gerechtigheid is niet meer te verdienen. Door de werken der wet, zo hebben we gelezen, is geen vlees en zal nooit vlees, zal een mens nooit meer rechtvaardig worden voor God. Onmogelijk. Wat is eigenlijk rechtvaardig? Ik heb een keer een catechizant gehad en die zei tegen me, dominee, dat is toch helemaal niet rechtvaardig? Als nu iemand voor een ander de gevangenis ingaat, als iemand de straf overneemt van, nou dat klopt ook, want naar ons Nederlands recht is dat niet rechtvaardig. Als er iemand een moord heeft gepleegd, dan kunt u voor die persoon niet de gevangenis ingaan. Dat strookt niet met het Nederlands recht. Maar wat is rechtvaardig? Ons groot woordenboek zegt, rechtvaardig is wanneer iets in overeenstemming is met de regels van het recht van een land, van een volk, van een koninkrijk. En nu wordt het rechtvaardig handelen van het koninkrijk der hemelen geopenbaard in het evangelie. Dus dat heeft niets met ons Nederlands recht te maken, want dan zouden we zeggen dat de Heer Jezus sterft voor zondaren, voor goddelozen, is niet rechtvaardig. Die zondaar, die zondig, die moet de straf dragen. Maar dit is wel in overeenstemming met het recht van het koninkrijk der hemelen. En dat rechtvaardig handelen van God wordt in het evangelie geopenbaard. En de drie gedachten, strafvorderende gerechtigheid, dat God straf eist op de overtreding, op de zonde. Verzoenende gerechtigheid, dat God verzoening eist in het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En geloofsgerechtigheid, gewerkt door de Heilige Geest, dat komt overeen met de regels van het recht van het Koninkrijk der hemelen. Eerst strafvorderende gerechtigheid. En jongens en meisjes, als je dat woord recht hoort, in rechtvaardigheid of gerechtigheid, dan moet je bij dat woord recht maar denken, dat is goed. Dat is zoals God het bedoeld heeft. God is rechtvaardig. God handelt altijd naar recht. Zoals het goed is in zijn ogen. En naar die rechtvaardigheid straft hij de zondaar die niet doet wat hij de mens geboden heeft. Die dus niet recht is. De staat der rechtheid, daar was alles recht, daar was alles goed, volmaakt goed. En wij zijn in Adam en Eva in de zonde gevallen, ongehoorzaam geworden en daarna is de mens niet meer recht, niet meer goed, niet meer naar het doel zoals de Heer ons bedoeld heeft. Wij zondigen. De een doet hele grote, brute en vreselijke zonden. En de ander subtiel en meer godsdienstig. Maar allemaal afgeweken, allemaal onnut geworden. Allemaal verdoemelijk voor God, zegt de apostel Paulus in Romeinen 3. Elk feit of elke daad die je doet, elke gedachte waarmee je zonde doet, dat alles bij elkaar is je schuld. En nu moet die schuld betaald worden. Je moet die schuld voldoen. Dat moet je goed maken. En hoe ga je dat nu goed maken? Hoe ga je nu je boosheid, je ongehoorzaamheid? En jongens en meisjes, als je nu te veel geld uitgeeft, meer dan je hebt, ja, dan heb je schuld. En dan moet je dat terugbetalen. Maar als je nu zonde doet, dingen waarmee je ongehoorzaam bent ten opzichte van God, ja, dan moet dat ook betaald worden. Niet met geld, maar dan moet je de straf die je daarvoor verdiend hebt dragen. En hoe wordt het dan weer goed met God? Hoe zul je dan weer recht worden, rechtvaardig worden? Nu, dat kan niet door je beste bedoelingen, door je beste inspanningen, door alles wat je probeert te ondernemen. Je maakt de schuld alleen maar groter, alleen maar meer. Weet je dat al? Weet u dat al? Ons groot woordenboek zegt bij het woordje kennen, dat is weten door ervaring. Ken je je schuld? Ken je je zondige hart? Je zondige gedachten en je zondige daden? Ken je die? Voel je dat? Dat is weten door ervaring. Dat je boze gedachten hebt, dat je mond zomaar een keel is als een geopend graf, zegt de apostel in Romeinen 3. En dat je voeten snel zijn om bloed te vergieten. Dat er zomaar boze gedachten, dat je zomaar iemand zou kunnen slaan. Of dat je zomaar iemand uit je leven wenst. Ben je daar al achter gekomen? Weet je dat al door ervaring? Wij staan allemaal in rekening met God. En we moeten allemaal die schuld betalen. Er zijn bergen mensen in Nederland die hebben grote schulden. En ze leven alsof ze geen schuld hebben. En dat is de mens van nature ook met betrekking tot de schuld die we bij God hebben. Een ontzaglijke schuld die we nooit meer kunnen betalen. En tegelijkertijd leven alsof het allemaal wel goed zou komen. Wat is het nodig? Dat we onze schuld gaan voelen. Dat we daar, dat die schuld gaat wegen op onze harten. En dat we gevoelen dat we die schuld moeten betalen. Dat we dat goed moeten maken bij God. En daar wordt de mens nu mee bekendgemaakt als die wederom geboren wordt. Dat wonder is nodig. Tenzij de mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien, niet ingaan. Dus dat is niet alleen maar met je verstand. Maar als je wederom geboren wordt, dan ga je dat ook zien. Dan ga je het ook voelen. Dan ga je dat ook beleven. Dan ga je dat ervaren. Dat het is zoals de Heer dat beschrijft. Dus dan zeg je niet alleen van, nou, dat geloof ik, dat neem ik aan voor waarheid. Maar dat geloof, dat gaat het voelen, dat gaat het beleven. Dan gaat die schuld drukken, dan gaat die schuld wegen, dan voel je dat er een afstand is tussen jou en de Heer. En dat het niet goed ligt tussen jou en de Heer. En dan ga je voelen dat buiten hem eigenlijk ellendig is, uitlandig. Dan ben je buiten hem, zonder hem. En dat eigenlijk je grootste nood is, daar word je dan van overtuigd. En soms is dat heel heftig in korte tijd. En soms Onze vaderen gebruikten daar een mooi woord voor, allengskens, dan dat dat langzamerhand steeds sterker wordt. Dat is nu nodig. En als dat gaat drukken, als dat gaat wegen, nou, dan blijf je er niet zomaar over redeneren, maar dan probeer je daar vanaf te komen. Dan probeer je dat op te lossen. Dan ga je een weg zoeken om daar onderuit te komen. Dan voel je, zoals die moordenaar aan het kruis, daar gij toch ook in datzelfde oordeel zijt. Straks moet je voor God verschijnen. En hoe zal dat kunnen? Dat voel je dan. Dat beleef je dan. En dat moet opgelost worden. Dat is nu in het leven van Luther heel duidelijk geworden. Die onrust in zijn ziel. En de overtuiging dat hij van God gescheiden was. En dat hij niet in de nabijheid, in zijn gunst, in zijn liefde deelde, maar de toorn van God op hem rustte vanwege zijn zonde. Dat heeft hij gevoeld. Overtuigd dat hij door zijn zonde strafwaardig was. En hij ging proberen eronder uit te komen. Hij ging alles doen om vrede met God te krijgen. Ben jij daar al mee bezig? Herken jij dat in je leven? Dat je bezig bent in je gebeden, in het lezen, in het zoeken, in het worstelen, in het bidden over de Heer, de toepassing van dat woord wil geven, om vrede met God te krijgen. Ik zal u alles betalen. Heb nog een weinig geduld. Eigenlijk was dat een beetje het leven van Luther heel veel jaren. Herkent u die onrust met betrekking tot je schuld? Herken je die vraag van Luther, hoe krijg ik een genade God? En zijn al je betaalmiddelen al ongenoegzaam gebleken? Voel je dat met je proberen dat anders te gaan doen en het beter te gaan doen en de zonde uit je leven weg te doen, dat het niet beter wordt? En dat het eigenlijk eerder alleen maar slechter wordt. En de onrust steeds meer wordt. En als je dieper graaft, steeds meer gruwelen tegenkomt. Dat je misschien bepaalde dingen uit je leven wel wegdoet. Maar dat je, als je ziet, je motieven waarom je dingen doet, waarom je dingen laat, en waarom je dingen zegt en soms zwijgt, en dat er niets is wat tot Gods eer is. En dan Gods heilige wet die eist dat je volmaakt bent, dat je rechtvaardig bent, dat je vaardig bent om recht te doen. En dan niet te kunnen, vervloekt in zijn iegelijk die niet blijft, en dat hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dat is onze eerste gedachte. Strafvorderende gerechtigheid. God zal de zonde nooit door de vingers zien. God moet de zonde straffen. Anders houdt God op God te zijn. Onze tweede gedachte, verzoenende gerechtigheid. Luther kon geen gerechtigheid verdienen. Dat voelde hij met alles wat hij ondernam. En wat heeft die veel geprobeerd? Hij kon het niet opbrengen. Hij kon het niet verdienen. Hij studeerde in het woord. Hij vastte op gezette tijden. Hij biechtte. Hij kastijdde zichzelf. Jarenlang. En hij kreeg geen vrede met God. Door alles wat hij deed. En als hij dat woord gerechtigheid in de Bijbel tegenkwam, hij zegt er, schrijft er later van, wat haat ik dat woord gerechtigheid. Want het vervloekte hem, zo zegt hij. En hij heeft eenmaal uitgeroepen, houd u dan nooit op met mij te plagen met uw toorn. Wat heeft hij dat gevoeld? Wat heeft hij daarmee geworsteld? Waarom? Waarom moest dat zo lang duren in zijn leven? Waarom? Opdat ook voor ons, ook in zijn exegese van de gelaten brief, opdat hij na zou laten. En opdat hij een getuige zou zijn, 500 jaar lang, dat de rechtvaardige
door het geloof zal leven. Misschien daarom wel zo lang. En misschien moest hij er zo lang mee worstelen, opdat dat vanavond nog een keer ook tot u komt. Hier in de kerk en als u thuis meeluistert. Dat de rechtvaardige door het geloof alleen zal leven. En niet door uw doen, door uw laten, door uw theologische visie, mening, inzichten. Niets van u, niets van jou en niets van mij. Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij alleen. Dat is zijn getuigenis geworden. En wat heeft hij geworsteld? En dit is waarschijnlijk rond 1513 geweest. In het najaar daarvan, als hij aan de Wittenberg, dan is hij reeds doctor in de theologie. Als hij zijn colleges geeft aan zijn studenten over de psalmen. En het raadsel met betrekking tot Gods gerechtigheid is in die tijd naar een toppunt gegaan in zijn leven. Hij begreep er niets van. Hij las in de psalmen, bijvoorbeeld psalm 31 vers 1, daar staat: help mij uit door uw gerechtigheid. En hij begreep het niet. Hoe kan gerechtigheid helpen als het mij vervloekt? Als God van mij eist dat ik rechtvaardig ben en ik ben het niet. Hoe kan die gerechtigheid mij helpen? Die gerechtigheid die veroordeelt mij, die gerechtigheid die vervloekt mij. Hij begreep het niet, hij schrijft: Heere, is uw gerechtigheid dan toorn en genade tegelijk? Hij begreep het niet. Psalm 71, vers 2. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. En hij zegt: als uw gerechtigheid straf eist, hoe kan deze dan redden en bevrijden? Hij worstelde en dorstte naar God. Op de manier misschien van Jacob: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En misschien zijn er ook al in het midden van de gemeente die daarmee worstelen. Enerzijds elke dag weer dat zondige bestaan, met die zondige gedachten, met die boosheid, met die driften, met die vuilheid die in je hart op kan wellen. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? En dan voelend dat God de zonde nooit door de vingers zal zien. En dat er betaald moet worden. Hoe? En hoe kan die gerechtigheid van God dan bevrijden en redden? En dan mag er op een dag licht vallen over het werk van Christus. Ik las in een lezing van een predikant dat Luther in de kanttekening van zijn persoonlijke Bijbel bij Psalm 71 vers 2 de tekst heeft geschreven, Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Wellicht is het juist op dat punt geweest, in die worsteling, bij Psalm 71 vers 2, dat er licht viel op de gerechtigheid Gods in Jezus Christus. En dat God in zijn Zoon Jezus Christus geen gerechtigheid meer eist, maar schenkt. Dat is de poort naar het paradijs. Voor Luther. Maar dat is de poort naar het paradijs. Ook voor mensen vandaag in 2024. Er is geen andere poort. Er is geen andere weg. Er is geen andere gerechtigheid die u redden kan. Dan alleen de gerechtigheid in Jezus Christus. Hij ontdekte bij Psalm 71 de waarheid van Romeinen 1 vers 17 en Galaten 2 vers 16. Daar kwam Luther tot zijn zalige ruil. Ik geef u mijn dood en ik krijg uw leven. Ik geef u mijn zonden en ik krijg uw wonden. U neemt mijn hel en ik krijg uw hemel. Gemeente, dat is de grote genade van het evangelie. De schenkende gerechtigheid uit de verdiensten van Jezus Christus. Toen heeft hij voor het eerst rust gekregen voor zijn beschuldigde geweten, voor zijn aangeklaagde ziel. Weet u wat dat is? Het is het wonder van vrije genade. Schenkende gerechtigheid uit de middelaarsarbeid van Jezus Christus. Nou, toen was hij klaar. Nou, dat is niet helemaal zo. In de dagen van Luther waren velen in rust door hun doen en laten. Als je nu voldoende geld had en je kon voldoende betalen, desnoods een aflaat van Texel. En men boog voor de beelden en men geloofde op aangeven van de priesters en de pastoors dat de heiligen die in de hemel waren wel van hun overtollig goede werken wilden wegschenken en dat ze daardoor zalig konden worden. Wat een dwaasheid. En hoeveel vandaag, als je nu keurig leeft volgens het patroon zoals we dat gewend zijn, en je houdt die geboden en die regels en die gewoontes en al die dingen, die doe je keurig. Nou, dan, ja, meer kan je dan toch ook niet doen. Dan mag je toch ook wel hopen dat het goed uitpakt eenmaal. Ik hoop niet dat u zo denkt. Ik ben ervan overtuigd dat in de drie gemeenten waar we bij horen die boodschap niet klinkt. Dat als je nu maar, getrouw je plaats inneemt en je gaat bij de kerk en je bidt op gezette tijden en je doet het allemaal, nou, dan komt het wel goed. Wij zijn geneigd bij een sterfbed zo te redeneren. Er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. Jezus Christus. En dien gekruisigd. En daarom moeten we dat recht van God gaan leren verstaan, gaan beleven. Dat we schuldig staan tegenover God. En dat die wet gaat functioneren in ons leven als een tuchtmeester. Dat pijn gaat doen. En dat je dat gaat ervaren. En dat je door die pijn en door de overtuiging van je zonde en door die onrust en door dat ongeluk, dat gevoelen, dat je gaat zoeken naar een weg om de welverdiende straf te kunnen ontgaan. Een van de gebroeders Erskine heeft eenmaal gezegd dat de wet gelijk is aan een naald die het koord, het draad van het evangelie door de stof trekt. Dat is nodig. En die naald, dat is pijnlijk. Als die wet gaat functioneren, dat is pijnlijk. Maar zonder die wet, dan heb je ook geen evangelie nodig. Dat Christus gekomen is onder de wet om degenen die daaronder zijn te verlossen, is alleen een wonder voor degenen die voelen onder die wet te zijn en die wet niet te kunnen houden en dat die wet hen vervloekt. Voor hen is het een onbegrijpelijk wonder dat de Zoon van God mens wilde worden, onder de wet wilde komen, om die wet in de plaats van zondaren te gaan vervullen. U dat hij voor u, voor jou onder de wet is gekomen? Is dat al een wonder geworden, omdat je voelt dat je niet kan beantwoorden aan het doel waartoe de Heer je geschapen heeft? En dat je altijd en opnieuw maar weer zondigt en de schuld meer maakt? Luther zegt, wat een waarde heeft deze Jezus voor hen die een onbetaalbare schuld hebben. Als God volkomen gehoorzaamheid eist, gemeente, dan is er maar één persoon, Jezus Christus. Als hij borgtocht, als hij betaling eist, is maar één persoon, Jezus Christus. Ziet u er al naar uit dat u hem zo mag kennen, dat hij zo uw plaats inneemt onder de wet en dat hij zo uw plaats inneemt aan het vloekhout van het kruis om uw schuld te betalen? Wie is deze Jezus voor u? Wat betekent deze Jezus voor u? En als u het hebt over Jezus, en Jezus is alles, vertel, kunt u dat dan vertellen? Hoe hij voor u onder de wet kwam, omdat u de wet niet kunt vervullen. Hoe hij aan het vloekhout van het kruis wilde hangen, om je schuld te betalen. Dat is evangelie, gemeente. Dat is niet alleen een naam van 5 letters. Maar dat is wat hij gedaan heeft. En heeft hij dat dan ook voor u, voor jou en voor mij gedaan? Wat een wonder als de Heer deze Jezus openbaart als de gerechtigheid die redt van de dood. Hij alleen is in overeenstemming met de regels van het Koninkrijk der Hemelen. God de Vader heeft dat geëist. En u, jij en ik, wij kunnen nooit meer voldoen. En de Zoon heeft zich opgeworpen, zou je kunnen zeggen. Om nu dat te doen wat u, wat jij niet meer kunt doen. En is gekomen naar deze aarde om dat te verrichten. En hij heeft dat volkomen gedaan. En buiten hem kunt u nooit zalig worden. In hem alleen. God eist rechtvaardigheid. En Christus heeft aan het recht van God genoegdoening gegeven. Hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. Door de 2 voorwaarden van het genadeverbond te vervullen. Want het genadeverbond heeft ook voorwaarden. Niet die u of jij of ik kan vervullen, maar die hij, die Christus heeft vervuld. Volkomen gehoorzaam en een volkomen betaling heeft hij vervuld. En nu eist Christus in de hemel van zijn Vader, op grond van recht en gerechtigheid, dat verloren zondaren zalig geworden. En aan dat recht zal God de Vader tegemoet komen, want hij heeft van eeuwigheid genoegen genomen met het werk van zijn Zoon. En op grond van het werk van zijn Zoon zullen verloren zondaren vrijgesproken worden van schuld en van straf. Dat is de boodschap van de reformatie. Onuitsprekelijk wonder. Evangelie. Door het geloof zal deze gerechtigheid geëigend worden. Aangenomen worden. En de Heer geven dat dat uw deel mag zijn of mag worden. Uitgewerkte, moegestreden zondaren. Die zullen zalig worden. En misschien zit u zo wel in de kerk of zit u thuis mee te luisteren. En misschien is het uw worsteling. Hoe kom ik daar? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe neem je dat aan? Hoe eigen je dat aan? Hoe wordt dat nu van je? Ja, door het geloof. Dus niet door je inspanningen. Met werkzaamheden of door je mening of je visie of je inzichten of je nauwkeurige leven of je vroomheid of wat dan ook. Door het geloof. De sola gratia alleen door sola fide. Sola, alleen door het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Daar willen we nog bij stilstaan. In die 3e gedachte, maar willen we eerst met elkaar nog een versje zingen, Psalm 71 en daarvan het 14e vers. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. Zo heerlijk schittert uit de hoge, o Heere der legerscharen, wie kan u evenaren? 71, vers 14. Noodzakelijke gerechtigheid, strafvorderende gerechtigheid, verzoenende gerechtigheid en slotte geloofsgerechtigheid. Nou ja, dat is dan een kwestie van dat gewoon geloven, gewoon aannemen en dan klaar. Er bestaat een gevaar, gemeente, dat is dat we dat verstandelijk wat beredeneren en dat dat toch een zaak is die helemaal buiten ons blijft. Waarbij er niet van de zorg en van de onrust en van de nood is en waarbij er dus ook niet iets is van het wonderen. Een kwestie van redeneren en dat geloven. En ja, dan is dat klaar. God eist waar geloof. En dat ware geloof, dat zaligmakende geloof, dat is een gave van God. Dat is dus iets wat je niet zelf kunt maken. Wat je dus niet vanuit je natuur staat, vanuit je menselijke vermogens, zonder genade kunt doen. Je hebt daar de Heilige Geest voor nodig. Die in het uur van wedergeboorte dat zaligmakende geloof geeft en werkt. Ja, maar hoe weet je dan dat je dat ware geloof hebt? Waar kun je dat? Nou, misschien, ik zal proberen daar wat taal aan te geven. Dat geloof heeft altijd een vertrekpunt. Je gelooft vanuit een bepaalde situatie en vanuit een bepaalde toestand. Dat geloof, dat is een vertrekken als het ware uit de stad verderf en op zoek gaan naar de stad die fundamenten heeft. Dat ware geloof, dat heeft zijn vertrekpunt in het zien buiten God te zijn en te bewegen richting God, richting de Heer. Dat is een beweging van je ziel. Dat is een beweging vanuit de ellende naar het weer in de nabijheid, in de gemeenschap van God te mogen komen. En in die beweging wordt er gebeden en in die beweging wordt er gezocht. En in die beweging die kent een bepaalde droefheid naar God. Dat is een toestand van die ziel, waardoor die ziel naar de Here toe gaat. En waardoor zo'n ziel dat woord neemt. En waardoor die gaat lezen. En waardoor die op zijn knieën komt. En waardoor die vanuit die ellende naar God wil toegaat, door het gebed richting de Here gaat. Door het woord naar richting de Here gaat. Een beweging van de ziel vanuit je ongeluk naar het geluk. Dat geloof, dat gaat geloven dat als de Heer in zijn woord zegt dat onze voeten snel zijn om bloed te vergieten. En onze kelen geopende graven en een slangenvlijn tussen onze lippen. Dat dat waar is. Allemaal nut geworden, allemaal verdoemelijk voor God. En dat je dat moet gaan beamen, omdat je dat ziet, omdat je dat ervaart. En dan, hoe komt het dan goed? Hoe kom ik weer in de rechte verhouding? En dat de wereld je dat geluk niet kan geven. En dat de glans van geld weggaat. En de glans van alles van deze wereld weggaat. En dat je diep van binnen overtuigd wordt dat je pas gelukkig bent als je weer vrede met God mag hebben. Als je in een verzoende betrekking met de Here mag komen. Dat geloof wordt steeds meer overtuigd dat je niet door je doen en laten zalig kunt worden. Dat geloof wordt steeds meer overtuigd dat Jezus Christus alleen de weg is, alleen het middel is. De enige mogelijkheid om zalig te worden. Waardoor Jezus Christus ook het voorwerp wordt van het geloof. Luther zegt: een door schuldenlast gedrukte die hijgt naar voldoening. Is dat uw leven? Overtuigd dat alleen Jezus je kan brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Omdat zijn naam dat ook betekent. En je bent alleen getroost als je vanuit die hachelijke toestand en vanuit die ellende weer in zijn gemeenschap mag zijn. Als je nu over de Voordijk helemaal richting de Binnenmaas fietst, jongens en meisjes, dan ben je onderweg toch niet steeds aan het denken: fiets ik nu wel of fiets ik nu niet? Dat is een middel om daar te komen. Maar je bent met dat middel niet steeds bezig. Het enige wat van belang is dat je van die ene plek naar die andere komt. En je bent pas tevreden als je daar bent. Dat is de toestand van een ware gelovige. Die is pas tevreden als die vanuit die onrust, vanuit je ongeluk, vanuit je zonde en je ongerechtigheid mag zijn bij hem. En als je bij hem aan mag komen. En als je hem mag omhelzen, als je hem mag aannemen. En als je vrede met God mag vinden in hem, in zijn verdiensten, in zijn middelaarswerk. Die ware gelovige neemt toevlucht tot hem. Om van de grootste ellende te komen tot dat geluk, tot de zaligheid. Om vanuit de dood te mogen komen tot het leven. Om vanuit de nood en de ellende te mogen komen in de vrijheid van de kinderen van God. Daar staat de Bijbel vol van. En de beloften die gedaan worden. Altijd nooddruftigen, ellendigen, armen, blinden. Dan gaan ze maar door. Herkent u zich daarin? Zo zocht Luther en hij worstelde. En hij schreeuwde als een hert naar de waterstromen. En in al zijn vertwijfeling, keer op keer klampte hij zich vast aan dat woord. Ja, ook na Augustus. Waarin hij die ontdekking deed dat God in zijn Zoon Jezus Christus gerechtigheid schenkt, de poort naar het paradijs vond. Elke keer weer die worsteling. Want geloof is levend. Een dood geloof, die redeneert wat En als hij redeneert, dan heeft hij het. Maar een levend geloof is net als een plant. Als die te weinig water heeft en te weinig licht heeft, dan zie je die verwelken en zie je hem verdorren en kwijnen. En wanneer die weer water krijgt en wanneer die weer licht krijgt, dan zie je hem weer opbeuren. Dan zie je hem weer groeien en dan zie je hem weer bloeien en dan gaat hij weer kleuren en dan gaat hij weer geuren. Dat is het leven van de gelovigen. Het geloof is levend. Het kan zomaar zijn dat u veel van de Here mag hebben leren kennen. En dat u zegt, Here, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat er zomaar donkere en dorre perioden aanbreken. En dat je er niet bij kan en dat je weer opnieuw worstelt aan de troon van Gods genade. Luther zegt, de duivel neemt geen uur rust in het leven van de gelovigen. En Luther zegt van het geloof, geloof is getrooste vertwijfeling. Elke keer opnieuw weer het woord lezen, weer dat woord als eten en drinken krijgen. Als de Heere dan door zijn geest dat wat licht overgeeft en dat woord in je ziel drukt, dan wordt die twijfel weer weggenomen. Luther zegt op een andere plaats, ik heb deze theologie van het kruis steeds dieper leren aftasten. En daar hebben de strijd en de aanvechtingen mij gebracht. De oude mens in de hel nedergestoten, omdat de nieuwe op mag staan tot hemelleven. Luther. Dat is die man die stellingen aan de deur heeft gespijkerd. Die afscheid nam van de Romeinse kerk. Eenmaal zegt hij, als die ernstig ziek is geweest, je zou zeggen, deze bijzondere gelovige die voor grote groepen mensen en vijanden heeft gestaan. En gezegd heeft, ik kan niet anders. Getuige is geweest van die ene gerechtigheid. Van die ene naam onder de hemel gegeven. Maar als die dan een keer ziek is, dan zegt hij achteraf, ik was bijna Christus verloren. En als dan een goede vriend tegen hem zegt van, ja, maar je weet toch in wie je geloofd hebt. Dan zegt hij dat jullie zien alleen maar mijn buitenkant. Maar God bekent mijn binnenkant. Hij zag zich niet geplaatst voor mensen. Maar hij zag zich geplaatst voor de heilige, rechtvaardige God. En elke keer moest hij weer de toevlucht nemen tot Christus. En hij schrijft ergens dat hij opnieuw kroop als een kuiken onder een hen. En dat hij zo weer gekropen was naar het kruis van Christus. En hij kon niet verder komen dan te zeggen, het geloof is een lege bedelaarszak. En die schat van de gerechtigheid van Christus, die moet daarin. En hij moedigt zijn studenten aan, kinderen, bid dagelijks of de Heilige Geest deze waarheid in uw hart wil prenten. Maar één grond voor de zaligheid, Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de enige manier om met God verzoend te worden. En elke keer opnieuw dat werk van Gods Geest nodig om het uit Christus te nemen. En in zijn ziel te leggen. In zijn ziel te drukken. En door dat ware geloof gaan moordenaren, echtbrekers, hoeren, tollenaren zinken en zakken. En rust vinden in de gerechtigheid van Christus. God zag vanuit de hoge of er op de aarde één mens was die goed doet. En hij vond er geen. Allen haters van God, allen afgeweken, allen onnut geworden. Allemaal verdoemelijk voor God. Maar hij gaf zijn zoon. Hij weet dat u, dat jij het niet kunt. Hij weet dat je het alleen maar kunt verzondigen. Alleen maar kunt doorbrengen. Je kunt nooit voldoen hoe je ook worstelt en hoe je ook ploetert. Nooit. Nooit, nooit meer. Maar zij vinden genade bij God die hem vinden, Jezus Christus, en dien gekruisigd, gekomen onder de wet, om degenen die onder de wet zijn te verlossen, te redden, te bevrijden. Hij alleen moet onze gerechtigheid worden. En daartoe kwam hij in deze wereld, om dat te zijn, om dat te worden. Gods gerechtigheid eist de dood van de goddeloze. Als je buiten Christus blijft, lig je onder die vloek en moet je verloren gaan. Maar Gods gerechtigheid eist ook het leven in Christus van de goddeloze. Buiten in Christus zal God nooit meer toornen en nooit meer op u schelden. Geen zonde meer, geen ongerechtigheid meer. En die Heilige Geest, die gaat door tot de laatste dag der dagen, ook in deze donkere tijd, om die gerechtigheid aan verloren zondaren te schenken, in hun harten, in hun zielen te leggen, opdat ze het wonder van Gods genade in Christus mogen beleven. En daarom de zaligheid van de goddeloze is een werk van de drie enige God. En Jezus heeft het gezegd: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En als u bij die tekst de kanttekening leest, dan zeggen de kanttekenaren dat hij dat zegt tegen mensen die gebogen gaan onder het juk van de fariseeën en de schriftgeleerden. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. De 10 geboden, zo zegt Luther, zijn als een stok die de ongelovige slaat. En die 10 geboden zijn eenzelfde stok waarmee de gelovige gaat. De Heere geven dat dat uw deel mag zijn, of uw deel mag worden. Want de tijd is kort, nog even, en u moet voor God verschijnen. En dat kan alleen met deze persoon, met deze gerechtigheid. Luther zegt: de grote liefde van God is geopenbaard in de gerechtigheid van Christus. Dus niet in de lievigheid of aardigheid of wat dan ook. Nee, de liefde van God in zijn gerechtigheid. Dat hij nu de bittere kruisdood wilde sterven, om de toorn van God over de zonde te dragen voor goddelozen. Daarin is de grote liefde geopenbaard. En de Heere geven dat wonder van die liefde, van die genade, te mogen ervaren. Dat doet de Heere nog, zoals in de tijd van Luther, ook vandaag. Amen. Heren, we hebben met elkaar een stukje van uw woord mogen overdenken, wat juist in de herdenking van de reformatie zo'n grote plaats heeft. Maar heren, nu hebben wij nodig dat dat ook een grote plaats krijgt in ons aller leven. In de harten van de kinderen, van de jongeren en van de ouderen. Het wonder dat u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gerechtigheid, ja genade schenkt, om niet. Heere, mag dat wonder in onze tijd, in onze gemeenten, in ons land, onder ons volk, maar ook over deze gehele wereld, steeds klinken. En wil u daar alle zorgvolle omstandigheden van onze tijd voor gebruiken. De oorlogen die er zijn. Heere, wilt u Oekraïners, Russen, Palestijnen en Joden, Libanezen, maar ook in Afrikaanse landen, Heere, wilt u hen op de knieën brengen. En mag overal dat woord klinken, opdat uw koninkrijk komen, uw naam geheiligd zal worden, uw wil zal geschieden. Heere, ontfermt u zich over deze ondergaande wereld. Doe verzoening over wat van ons was vanavond. En wil u het uwe achtervolgen met uw zegen. Wij bidden u dat. Niet om verdiensten, maar alleen om Jezus wil. Amen. Willen we ten slotte zingen Psalm 22, vers 16. En daarna spreken we het gebed uit de avondzang uit. En daarna willen we met elkaar voor zover mogelijk staande nog zingen het eerste en het tweede vers van een vaste burcht. Dus onze God, het Lutherlied, vers 1 en 2. Maar nu eerst Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en de grote daden. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.